Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Jongens, ik weet nog dat er in Heergewaard een bakkerij Bart werd geopend.
Ach, juist.
En dan gingen we met schone tinten. Toen had ik een broodje Osworst gehaald. Nou, dat was, ik weet nog dat ik dat in mijn handen had.
Was dat je eerste broodje
en Osworst? Ja, dat was echt mijn eerste broodje Osworst. En ik echt dacht van, mijn god, dit is gewoon...
Je bent de cosmopoliet.
Dit is nu echt, dit is het leven. Dit is de 21ste eeuw.
Maar om dan even de Bret Easton Ellis vraag erachter aan te stellen. Wanneer werd je blasé over dit broodje Osworst? Hallo, fijn dat je luistert naar Boeken FM. En even hoor. Jezus, hoe doe jij het ook alweer, Charlotte?
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag.
We nemen op bij Dag en Nacht Media.
We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag zijn we weer met z'n vieren. Alle winterfeestdagen hebben we eindelijk opzij kunnen schuiven en we zijn weer aan het werk. Wat we het allerliefste doen voor jullie, de luisteraars, ook voor onszelf, want wij kunnen geen seconde stilzitten. Vandaag hebben we het over... Gaan we dat nu al zeggen?
Ja. Ja, het is even een verrassing, want laten we eerst, lieve mensen, jullie een gelukkig nieuwjaar wensen.
Oh ja.
Even in alle gezondheid. Ik kijk even naar de stralende koontjes van Merel, Joost en Charlotte. Hebben jullie een prettige jaarwisseling gehad?
Ja.
Ja.
Ja, alle vingers er nog aan?
Allemaal.
Nou, fantastisch. Fantastisch. Ja, oh, we horen dus
een bom af.
Weet u nou het vuurwerk afgaan? Ja. En het is nu alweer half januari. Ja, lieve luisteraar, je zult je misschien afvragen waarom is Charlotte niet de hele intro aan het doen. Maar het toeval wil dat tussen dromen en daad wetten in de weg staan voor mij om altijd alles te lezen wat we als leeswerk opkrijgen. En dit keer is het mij niet gelukt om tijd te hebben om de roman die we gaan bespreken te herlezen voor deze aflevering. En dat is gewoonlijk geen probleem, maar het is echt misschien wel 20 jaar geleden dat ik dit boek las. Dus ik ga even de hoofdtaak op me nemen. Maar gelukkig hebben wij hier Joost en Charlotte die hem van haven tot gort kennen. Welke roman gaan we vandaag behandelen, jongens?
We gaan het hebben over Lesson Zero van de Amerikaanse schrijver Bret Easton Ellis.
Gaan we het hebben over Lesson Zero?
Nou, Bret Easton Ellis heeft natuurlijk eigenlijk twee klassiekers geschreven. Twee van die boeken die in de ijzeren lijst van elke boekhandel horen. Van die boeken die je eigenlijk bijna altijd wel, als je bij iemand op een feestje bent en je gaat in de boekenkast kijken, dan vind je, voor mijn gevoel, het kan ook zijn dat dit heel veel over mijn vrienden zegt, maar voor mijn gevoel kom je altijd of Lesson Zero tegen of American Psycho.
De enge mannen hoor, die het allemaal hebben staan.
En dat zijn twee van die boeken die op een bepaalde manier... Lesson Zero is echt een sleutelwerk voor de jaren 80. Gaat over nihilisme, over jongeren die niet meer in de voetsporen van hun ouders willen treden, om het even vlug samen te vatten. En je hebt American Psycho en dat gaat over het kapitalisme. Dat gaat over de doorgeslagen yuppiecultuur in New York van toen, waarin de hoofdpersoon al dan niet een enorme psychopaat, moordende psychopaat blijkt te zijn.
En waarom zeg je al dan niet, Joost, voor de ingewijde luisteraar?
Oh, nou, dat is een boek over Patrick Bateman. Hij is vicepresident Mergers and Acquisitions. Of zoals iedereen de hele tijd hoort, Murders and Executions. bij een heel groot kantoor aan Wall Street. En hij is alleen maar bezig met popcultuur luisteren en hele dure pakken dragen en bij onmogelijke restaurants eten. En in zijn vrije tijd vermoordt hij af en toe een collega of een prostituee of weet ik wat. En die hakt hij in stukken en dan gaat hij het lichaam laten in zoutzuur laten oplossen. Alleen het boek zit vol met een soort van tegenstrijdigheden. En momenten waarop je denkt, verzint hij dit nou of is dit echt aan de hand? Dus dat boek heeft een beetje iets waardoor je je kunt afvragen of het nou echt gebeurt of niet.
Het lijkt alsof hij inderdaad zo'n hekel aan de leegte om zich heen heeft dat hij fantaseert over verzet daartegen. Ja. Maar tegelijkertijd is hij het wel ook echt aan het doen of zo.
Ja, ja, het is heel onduidelijk.
Maar wij wilden graag beginnen in onze... we gaan het trouwens helemaal niet hebben over American Psycho. Maar we wilden terug naar Less Than Zero. Omdat dat was de roman waarmee Bret Easton debuteerde toen hij 21 was. In 1985. Was hij toen 21? Ja.
Hij is van 64, dus hij was toen inderdaad 21.
En toen was het eigenlijk meteen een razend succes. Al hadden mensen toen een beetje over... waren een soort van gemengde reacties op. Want het was meteen een razend succes. Maar de wat kritischer recensent vond dat dat alleen was omdat het zo'n sensatie in zich had. Dus heel veel seks, drugs en geweld over hele mooie mensen in Los Angeles. En dat het daarom dan een verkoopsucces zou zijn. En dan zijn er andere mensen die vonden dat het ook echt briljante en symbolische literatuur was. En het lijkt me interessant dat wij vandaag de vraag beantwoorden welke van de twee waar is.
Nou, Charlotte, laten we dat gaan doen.
Nou ja, eerst misschien eventjes terug naar Bret Easton Ellis. Hoe kan het dat hij op zijn 21ste debuteerde met zo'n succesvolle roman? Jij weet wel een en ander over zijn geschiedenis.
Ja, ik moet meteen erbij zeggen, soms combineer je het een met het ander. En dit komt de 25ste online. We nemen het iets eerder op. En de 30 januari interview ik hem bij John Adams Instituut. Want hij is in Amsterdam. En zometeen kun je eventueel ook twee kaartjes winnen om daar naartoe te komen.
Dus stay tuned.
Dus ja, stay tuned. Weet je, dus even een teaser trailer. Weet je wel, daar gaan we.
Hey, maar even heel even terug, want die Bret Easton Ellis, hè, lieve mensen. Waar hij ook deels beroemd om is, is zijn vriendschap met Donna Tartt. U weet wel, van de Secret History. Ze zijn ook naar dezelfde universiteit geweest, mensen te weten. En op die universiteit was Donna Tartt altijd het wonderkind. En toen opeens debuteerde haar BFF Bret Easton Ellis. Hoe kwam die aan een contract?
Nou, we hebben het daar toen over gehad toen we die aflevering over de Secret History maakten. Dat speelde zich af op Camden.
Dat is een goede aflevering.
Dat is ontzettend, daar gingen we echt goed de diepte in.
Lekker, ja.
En dat speelde zich af in op Camden, heette het. Meen het echt, was het Bennington. Bennington was een, of is, bestaat nog steeds, is een in Vermont, een kleine liberal arts college. Wat bekend staat als de duurste universiteit van Amerika. Dus het collegegeld ligt het hoogst.
Duurder dan Harvard en dan Princeton.
Duurder dan alles, ja. Dus het hoogste inschrijvingsgeld. Met als gevolg dat daar eigenlijk alleen maar kinderen naartoe gingen van ouders die heel veel geld hadden. Maar niet echt, zeg maar, zo academisch toegelegd dat ze ook naar Harvard of zo hadden gekund. En er is daar een paar keer zijn hele mooie stukken afgeschreven.
Weet je, het Lusak.
Een beetje het Lusak College, inderdaad. Ja. Ja. En Donna Tartt liep eronder. Bijvoorbeeld ook Jonathan Lethem, een andere schrijver die heel succesvol is. En liep allemaal erfgenamen rond. Nou, je kan je voorstellen, in de jaren 80 was dat gewoon lekker feestjes, haar toeperen, kooksnuiven, Madonna luisteren. We've all been there. En hij was zijn vader. Hij, Easton Ellis, was opgegroeid in Sherman Oaks, een hele chique wijk in Greater Los Angeles. En zijn vader was
vastgoedontwikkelaar,
ja. En hij heeft dat beschreven als dat het echt zo'n typische man was die hij op zondagavond zag. En dan de rest van de week was hij op kantoor ergens. En dan in het weekend was het gewoon van wie is die man die het vlees aansnijdt.
Oh, zo'n soort man die je ook in The Real Housewives of Beverly Hills...
Ja, een beetje die. Dat je denkt van, ergens, ze zijn er wel. Maar een soort yeti. We denken dat ze bestaan, maar je ziet ze nooit echt.
Af en toe laten ze sporen achter. Ja.
En het grappige was inderdaad dat Donna Tartt, dat is inderdaad wel mooi beschreven. Donna Tartt gold als het waanzinnig getalenteerde, literair, superbelezen, ongrijpbaar elfachtige verschijning.
Die nog niet gedebuteerd was.
Die niet gedebuteerd was, maar iedereen had wel gedaan van ze werkt aan een boek. Ze werkt een
soort
boek.
Ja, elf van de Wouden.
Geweldig, ja. En toen kwam Bret Easton Ellis op zijn 20ste met opeens, hoi, ik heb een contract bij Random House. En voor mijn debuutroman Less Than Zero. En iedereen was gewoon uit het veld geslagen. Het grappige is dat boek, hij heeft een memoir gepubliceerd een paar jaar geleden. White heette hij. En dan beschrijft hij dat er de eerste druk was 5000 exemplaren, wat niet heel veel is voor Amerika. En dat ze echt dachten van, nou ja, als we de helft verkopen, is het leuk. Omdat ze ook dachten van, ja, dit is nou niet het boek waar volwassen recensenten helemaal weg van zijn. Alleen toen kwam het bij zo'n hele jongere groep lezers terecht, die dezelfde leeftijd hadden als Bret Easton Ellis. En die gingen er meteen helemaal in mee. En toen werd het druk na druk na druk, verspreidde het zich enorm. Wat ook meehielp is dat heel veel allerlei van die conservatieve clubjes, van vooral van die ouderclubjes en van die aan de Republikeinse partij gelieerde clubjes, die verzetten zich enorm tegen dit boek. Die konden niet mee omgaan hoe hij over drugs schreef en over seks en over dat geweld.
Respectvol.
Terwijl het toch wel degelijk een soort afrekening is met dit soort...
Nou ja, daar kunnen we het zo meteen over hebben. Maar op die manier, het werkt natuurlijk heel fijn als je een boek uitbrengt en iemand gaat roepen, dit is moreel verwerpelijk. Want dan wil iedereen weten, wat is er dan moreel verwerpelijk? Dus op die manier was het binnen de kortste keren een daverend verkoopsucces. En werd ook meteen verfilmd en viel het helemaal samen met dat tijdperk ook weer in MTV heel erg opkwam begin jaren 80. Dus Bret Easton Ellis was op dat moment, ja, precies op de top van de golf surfde hij van de cultuur.
Toen is hij na Bennington naar New York verhuisd en terechtgekomen in iets wat we nu de Bret, of wat zichzelf de Bret Pack noemde.
Ja, Bret, maar Bret dan niet Bret als in Bret Easton Ellis, maar Bret als in een verwende Ukie. Kinderen. Ja, Ukie.
Dus B-R-A-T.
B-R-A-T. Yes.
Maar er was ook tegelijk... Kortijd was er een andere Red Pack, toch?
Of de Red Pack.
De Red Pack.
Frank Sinatra.
Dat was Frank Sinatra.
Nee, maar er was ook tegelijk weer...
Ja, een Red Pack met van die jaren 80 acteurs.
Jonge acteurs.
Dus Emilio Estevez en Charlie Sheen. En,
oh ja.
Een beetje dat groepje. Dus er kwam heel veel samen.
Maar in die literaire
zat hij vooral samen met Jay McInerney.
Van Bright Lights Big City?
Ja, van Bright Lights Big City. Wat ook zo'n boek was over een jongen in de grote stad die gewoon achter de meisjes aangaat en lekker veel Believe in Marching Powder door zijn neus werkt. En Tamar Janowitz. En er waren nog een aantal van die schrijvers die daar heel erg mee omgingen. Dat is ook dat moment dat dit soort schrijvers opeens popcultuur celebrities werden. En gewoon in tv-programma's verschenen. En dan niet als intellectueel, zoals schrijvers voorheen kwamen.
Maar als rockster.
Maar gewoon als rockster met zonnebrillen en grote pupillen. Zeg maar.
Wayfarers.
Ja.
Ja. Zullen we het even over de roman hebben? Of wil je nog helemaal door
tot aan nu.
De hedendaagse...
Nee. Laten we
jouw goede vriend
de roman hebben.
Ja, Lesson Zero gaat over de 18-jarige Clay uit Los Angeles. Die afstamt van veel generaties aan Hollywood familie. Extreem welvarende familie. Hij is net naar zijn eerste semester bij een college aan de oostkust van Amerika geweest. Wat lijkt op Bennington, maar heet volgens mij Hampton of zo hierin. En hij komt dus weer terug in Los Angeles en ziet het eigenlijk met nieuwe ogen. En komt terecht in een wereld van feestje na feestje na feestje met een reeks anonieme lekkere wijven en knappe jongens. Die een schijnbaar oneindige hoeveelheid cocaïne wegwerken. En daarbij niets voelen. Weet wel, alles, er is overdaad, er is geld, er is seks, er zijn drugs, maar niemand heeft enig interesse in wat dan ook. Dus het is een soort groot portret van nietsheid. Daarin zoekt hij een soort van zoeken die vrienden steeds grotere thrills op. En dat eindigt natuurlijk in gruwelijke tafereelen van ja, misbruik van een kind, overdosis van een 18-jarige. En dan beseft Clay uiteindelijk van... Nou ja, hij beseft eigenlijk niks. Want hij maakt het allemaal maar gewoon een beetje mee. En hij zit dan tegen zijn psychiater te klagen. Maar die is ook niet aan het opletten. Nee,
de psychiater probeert vooral bij hem zijn screenplay bij hem te slijten.
Er is één moment dat Clay een soort van wanhoop voelt. En beseft dat hij in een onuitsnapbare situatie zit. En zegt, what about me? What about me? Kunnen we het eventjes over mij hebben? Want ik ben eigenlijk doodongelukkig. Dat durft hij natuurlijk niet hardop te zeggen. Hij beseft het ook eigenlijk niet. En dan zegt zijn psychiater, Clay, don't be so mundane. Het is zo saai om het over jezelf te hebben. We hebben het over feestjes en screenplays en seks en drugs en muziek en snelle auto's. En uiteindelijk besluit Clay toch terug te gaan naar de college. Waar het allemaal anders is dan...
Ja, je hebt wel nog het moment dat Blair, zijn soort van vriendinnetje, wel op een gegeven moment aan hem vraagt, maar heb je ooit van me gehouden? Weet je, zij is nog op zoek, hij komt terug van de universiteit. En zij is nog op zoek naar een moment waarin een soort van hun vlammetje opnieuw opsteekt.
Nou ja, eigenlijk is hij daar iets uit hem te krijgen van geef toe dat je van me hebt gehouden of zo. En dat hij kan het gewoon niet opbrengen. Hij zit achter die zonnebril gewoon. Hij kan het gewoon niet opbrengen om iets hardop te voelen voor haar. Ook al doet hij dat denk ik wel.
Ja, gek genoeg heb je het gevoel dat hij dat wel doet.
Nou ja, omdat hij het zo belangrijk vindt waar zij is de hele tijd. Een groot deel van de roman gaat over kinderen van 18 in hele snelle auto's die naar elkaar op zoek zijn. Omdat ze gewoon. Dit is ook heel erg zo'n pre-mobiele telefoonboek.
Tegelijkertijd heel erg typisch Sally Rooney. Waar ben je?
Ja, nee, ja, dat is het ook een beetje. En wel de hele tijd dan boos als je vrienden er niet zijn. Maar als ze er zijn, vooral niet laten merken dat je wil dat ze er zijn. Nee, maar dat...
Allemaal vrienden met namen als Trent en Rip.
Ja,
en op een gegeven moment iemand die Dead heet.
Ja. En een andere verhaallijn die erin zit gaat over Julian. Dat is zijn voormalig beste vriend. En het grappige is wat je eigenlijk merkt met die kinderen is dat ze zoveel geld hebben en daarmee zulke privileges.
Gewoon nepo baby's dus eigenlijk.
Maar dat ze niet kunnen falen in feite. Dus wat ze ook doen, ja, dan haal je je diploma niet. Who cares? Je rijdt je auto in de prak. Who cares? Je wordt gearresteerd. Who cares? Er staat niks meer op het spel voor ze. En dan heb je dus bij Julian, dat is soort van de enige die er zich er niet lijkt uit te redden. Omdat hij niet genoeg geld heeft,
ja,
blijkbaar.
Ja, hij is inderdaad van, je denkt van, oké, dit is een soort van Brave New World-achtig scenario waarin iedereen alleen maar met die oppervlakte bezig is. En dat kan alleen bij de gratie van het feit dat ze zoveel geld hebben. Dus op het moment dat Julian dat niet heeft, gaat het ook heel erg mis.
Ja, dus langzaam komt hij erachter dat Julian als een soort gedwongen escort werkt om ze kookschulden weg te betalen.
Ja, en dat je voelt erbij al hangen of zo, omdat Clay al het hele boek op zoek is naar Julian en steeds vagere geruchten hoort van, oh ja, nee, Julian was laatst wel op dit feest, maar hij zag er heel slecht uit of zo. En dan blijkt hij helemaal niet op dat feest te zijn geweest. En Julian is een soort spook. En dan op een gegeven moment komt hij hem echt tegen en dan blijkt hij inderdaad gewoon prostituee te zijn.
Ja.
En wederom, Clay kan niet de verleiding weerstaan om dan dat in het echt te gaan aanschouwen. Die gaat gewoon mee naar een hoerenloper en zit ernaast.
Ja, zit ernaast.
Terwijl Julian zijn werk doet.
Ja.
Is volkomen onbewogen. Gaat weer weg. Ziet een lijk. Ja. Ziet een kindhoer.
Ja. Maar over die kindhoer herinner ik mij. 20 jaar oud is. Ja. Niet de kindhoer, die is 12. Maar 20 jaar geleden toen ik het las. Dat hij daar juist wel enorm geschokt.
Ja, daar is na geschrokken.
Weinige dingen.
En ja. Er zit een ander moment in dat iemand zegt, die hebben zo'n snuftape. Dus een film waarop iemand wordt doodgemaakt. En dan zegt hij, dat hoef ik niet te zien. Mm-hmm. Inderdaad, er is een meisje, een soort van gedrogeerd meisje, die daarna 12. Ja. Dat je echt denkt, als je dat nu opschrijft, wordt dat boek niet uitgegeven. Maar toen mocht dat blijkbaar. Of toen werd er anders naar gekeken in ieder geval. En daar wil hij dan ook niks mee te maken hebben. Het is ook niet dat hij dat meisje dan, zeg maar, meeneemt en naar huis brengt. Het is alleen dat hij gewoon zegt, dit wil ik niet.
En dit is wel een soort van de meest soort expliciete moment waarin wordt uitgelegd wat iedereen's morele kompas is in dit boek. Is het moment dat Clay zegt van, hey man, had dit wel gehoeven, dit meisje van 12?
Vastgebonden, zeg maar, en gedrogeerd.
En is het wel oké? Okay? I don't think it's right, zegt hij. Tegen zijn dealer, die dus Rip heet. En die zegt, hij zegt, what's right? If you want something, you have the right to take it. If you want to do something, you have the right to do it. En dat is eigenlijk het hele morele kompas van elk personage in dit boek. Zo van, je hebt gewoon altijd het recht om te pakken wat je wil, of zo.
Dus hedonisme ten top.
Ja.
En iedereen gaat eraan ten gronde.
Ja. Het is wel grappig. Ik had een van de dingen waar ik op afstudeerde.
Naast
een van de vele
geologie.
Ja, inderdaad. Ja. Die ene wiskundige vergelijking was me echt een
werk. Ornithologie.
Maar daarnaast heb ik heel veel vakken bij Amerikanistiek gedaan. En toen op een gegeven moment moest ik een stuk schrijven. Of tenminste, heb ik een paper geschreven over, wat mij betreft, een van de mooiste politieke commercials ooit gemaakt. Van Ronald Reagan. Oh. Ik weet niet of je die kent. Die heet It's Morning in America.
Ja.
Zo'n hele bekende is dat.
Even opschrijven. Kunnen we die op YouTube terugkijken?
Die kan je op YouTube terugkijken.
It's Morning in America.
Morning in America.
Ronald Reagan.
Ja, dat is vanuit 1984 voor zijn herverkiezing.
Ja. Yeah.
En je hoort zo'n heel lief muziekje. En je ziet allemaal beelden van oprijlanen en station wagons en juffen die voor de klas staan en advocaten die naar hun werk gaan en bouwvakkers die aan de gang zijn. En dan is er zo'n mooi van It's Morning Again in America. Today, more men and women are going to work than ever before in our country's history. With interest rates at an all-time low, more than 2,000 families will buy new homes. This afternoon, 6,500 young men and women will get married. Weet, het is echt zo'n verhaal van zo'n heel holistisch geheeld Amerika. We werken met z'n allen aan de Amerikaanse droom. We worden allemaal beter en rijker. We gaan trouwen, we beginnen gezinnen, we kopen huizen waar we met z'n allen gaan wonen. Gewoon heel erg die... En dat was natuurlijk heel erg dat ideaal, tenminste, dat moest ik allemaal in de paper beschrijven, waar Reagan in geloofde. En er was natuurlijk wel een soort tegencultuur. Er waren gewoon... Het was natuurlijk links, het waren hippies en socialisten. Het was de burgerrechtenbeweging. Je had natuurlijk toen ook gewoon, maar dat werd toen doodgezwegen, de homobeweging die natuurlijk met AIDS opkwam. Dat was een soort van het bekende... Dat was de bekende tegencultuur. En wat volgens mij zo'n shock was aan dat boek van Bret Easton Ellis, dat dit een soort tegencultuur was die niemand aan zag komen. Omdat het was niet links. Het was zich niet verzetten tegen het kapitalisme. Het was gewoon niet willen meedoen. En dat, ik denk dat dat zo'n schok was. Dat was niet
met behulp van het kapitalisme.
Ja, gek genoeg ook. Dus het is een gevolg van het kapitalisme dat zo'n beweging erin komt.
Ja.
Maar ik vind het zo interessant dat jij dit nu schetst als een uitzondering. Terwijl als ik denk aan generatie niks of generatie X of de wat dan de MTV-generatie werd genoemd. Hoe wij daar nu over denken is dat die leegte en de excessen en zo, dat allemaal heel duidelijke eigenschappen van die generatie waren.
Dus ja, maar goed, dit boek was gewoon een van de aankondigers van die generatie.
Oh ja.
En het feit vooral ook dat het in de literatuur zich afspeelde. Kijk, MTV, dat is gewoon op tv. Dat werd al als oppervlakkig gezien. Maar hij werd uitgegeven door Random House. Gewoon de chicste uitgeverij van Amerika.
Ja.
Ik bedoel, dat feit dat het opeens in de literatuur kwam, wat als een soort van chic en prestigieus kunstvorm werd gezien, was een soort van extra uitroepteken.
Ja, ik vond het gek dat ik las al een paar van die eerste recensies en dan noemen mensen het ook gewoon MTV, maar dan in het boek. En ik vond dat best wel flauw, want hij heeft toch juist, dan op een soort 21-jarig niveau, heeft hij wel de hele kritiek op MTV. Elke keer als er iets gewelddadigs zich afspeelt, staat MTV aan op de achtergrond. Elke keer dat iemand met een complete tollende drugskater wakker wordt, zet hij MTV aan.
Ja.
Dus het is niet alsof hij net zo sensationalistisch is als musicvideo's van halfnaakte tieners. Ook als, dit gaat ook over halfnaakte tieners, maar het is een zombiefilm over halfnaakte tieners.
Ja, het is een zombiefilm inderdaad. En het grappige is dat ik had de recensie in de New York Times erbij gezocht van Michiko Kakutani uit die tijd. En dan zegt ze, hij is een hele getalenteerde schrijver. Hij doet wel een beetje Joan Didion na. Maar als hij op een dag met zijn volgende boeken weet hij vaste personages meer diepte te geven. En dan worden het mooiere boeken. Terwijl natuurlijk het hele punt van het boek is dat die diepte er niet is.
Ja, nou, en wat ik daarvoor echt een van de geweldigste scènes in het boek vind. Want op een gegeven moment gaat het je duizelen. Het is minder dan 200 pagina's, maar er komen zoveel namen in voor van al die kinderen. En dan op een gegeven moment is er een scène dat iemand vraagt naar iemand die gewoon niet kent. Zeg maar, Clay krijgt de vraag van, oh ja, ken jij die en die? En dan zegt hij, ja, die ken ik, dat is een aardige gast. Want die gewoon zin heeft om hem te verdedigen, omdat er over hem geroddeld wordt. Ja. Vervolgens noemt hij ook weer een naam van iemand die gewoon überhaupt niet bestaat. En gaan er ook mensen aan tafel in discussie over of dat een aardige gast is of niet. En daardoor worden al die andere namen worden nog betekenislozer in dat hele boek. Een soort van zulke inwisselbare...
Dat is ook een van de terugkerende grappen in American Psycho, dat andere boek. Dat gaat dan over de yuppies op Wall Street. En de hele tijd... Iedereen ziet elkaar de hele tijd voor de verkeerde mensen aan.
En
dan gaan ze ook helemaal in mee. En dan, dus die Patrick Bateman, die al dan niet seriemoordenaar, die biecht op een gegeven moment zo'n heel verhaal op het antwoordapparaat van zijn psychiater. Van ik heb dit gedaan. En dan komt hij laatst zijn psychiater tegen. En dan zegt hij van ja, nee. En dat antwoordapparaat, sorry. En dan zegt hij, ja, ik vond het zo'n goede parodie van je. Want die Patrick Bateman, dat is zo'n saaie lul. Die kan dat nooit gedaan hebben. En dat zegt hij dus tegen Patrick Bateman. Dus zelfs zijn psychiater weet niet meer wie hij is. Dus dat is wel echt een van die terugkerende grappen. Maar wat ik me wel afvraag. Waarom is dit boek... heeft dit boek nog steeds zo'n aantrekkingskracht op zeg maar tieners en twintigers?
Omdat zij natuurlijk met eenzelfde leegte geconfronteerd zijn. Want is in die tussentijd, het is natuurlijk een grote aanklacht tegen zowel kapitalisme als neoliberalisme, maar die zijn nog steeds, die vieren hoogtij. En sterker nog, het hyperindividualisme, wat natuurlijk een van de uitwassen is van het kapitalisme. Weet je wel, je moet meer behoefte hebben, je moet meer personen, je moet meer individu zijn om meer te kunnen consumeren. Daar zitten we nu als geen ander in.
Ja, wellicht. Ik denk ook dat de leegte die je sowieso voelt als je 18 bent en je beseft, de volwassen wereld bestaat toch ook alleen maar uit een staketsel van leugens of zo. Dat wordt hierin in zo uitvergroot. Zeg maar, alle dingen die dan troost bieden, drugs en seks en weet ik veel wat, zelfs die bieden geen troost.
Yeah. Maar is het ook niet aantrekkelijk omdat het zo lekker blasé is? Ik bedoel, als 18-jarige wil je gewoon heel blasé over seks zijn. Omdat het heel spannend is. En dan wil je er cool over doen. Ik weet nog dat jaren geleden bij Literatuurfest in de Rode Hoed. Yeah. Misschien was jij daar ook wel bij. Oh. Toen hadden ze Fabiaio te gast van de jeugd tegenwoordig.
Pijn, love Pijn, ja. Zo aardig. Ja.
En dan hadden ze altijd iemand te gast. En die mocht dan over zijn favoriete boek praten. En die had toen Lesson Zero uitgekozen. En toen vroegen ze aan hem van nou, waarom. Toen zei hij, ja, maar ik vind het wel lekker om een beetje semi-detached door het leven te gaan. Dat je gewoon eigenlijk je zonnebril hebt en dat je niet echt committeert aan
daar
alles.
Daar bedoelde hij toen niet zijn zonnebril mee, Joost.
Nee. Ik
het is zo grappig, want mijn naam is later echt zo'n ontzettende...
een emo
gezins,
geworden.
Ja,
gezinsliefde schatje. Ja,
jongens, ja, het zit met mijn mokka prinsesje op mijn bankje.
Ja, nou, ja. En breng nog steeds brood op het.
Maar voor mij hoort dat er ook wel heel erg bij. Dat het gewoon zo cool is. Oh, het is ook heel cool, het boek.
Ja, het is super, super sexy.
Ja, het is ook heel sexy op deze, een gegeven
moment. Op een gegeven moment zegt iemand van... ja, ik ben al 3 maanden niemand tegengekomen die ouder was dan 19. Dan denk je, wat een universum. Je weet wel. Gewoon alleen maar bloedmooie tieners. Ja, ik zou er nu niet meer heen willen. Maar goed.
Maar we hebben het er nu eigenlijk over van... Het is een lekker boek, het is een schokkend boek, weet je wel. Ja. Het is een stoer boek, maar is het ook een goed boek?
Nou, daar hebben we het meestal aan het einde pas over.
Ja,
wat ik wel interessant vind, is dus dat idee van... hij heeft natuurlijk onder begeleiding van zijn creative writing docent aan Bennington... heeft hij dit geperfectioneerd. En het schijnt dat de eerste versie in de derde persoon was... en helemaal niet detached.
Oh, interessant.
En dat het heel erg juist heel sentimenteel was. En dat het echt zo zijn tienerdagboeken waren... maar dan verhoogd en keer 1000. En dus de band met zijn familie nam hij veel serieuzer.
En toen opeens de eerste
dat beroemde Bret Easton Ellis detachment... van hij beziet de wereld en het doet hem niets. Ook al weten we zelf allemaal dat het object is of zo. Dat is er pas in een latere fase dan ingeslopen.
Ja.
Ja, want dat kwam dus ook met die eerste persoon enkelvoud, meen ik mij te herinneren, wat ik heb gelezen over het boek. Dat daarmee dat echt die ontwikkeling pas heel erg in beeld werd gebracht.
Ja, want ik kan me ook voorstellen als het in de derde persoon is. In de
alwetende verteller.
Ja, die er dan zo... Dan is het bijna alsof het provocatief is ook de hele tijd. Dat je dan hij doet dit, hij doet dat. Dan zit er al een soort van afstand in.
En je krijgt een mededogen met de personages. Want weet je, ik moest toen ik dit in de tijd las... heel erg denken aan Catcher in the Rye. Maar ook het andere werk van Salinger. En ook aan Fernie en Zoe. Hebben jullie dat gelezen?
Ja.
Dat is volgens mij in de derde persoon geschreven. En... die personages zijn super cynisch en staan allemaal, zoals elke cynicus, op het punt om een janken uit te barsten, omdat ze gewoon terug naar de heimat geknuffeld worden door hun mami. Ik denk dat als die romans in de eerste persoon waren geschreven, het inderdaad veel meer dit leger had gekregen.
Wat ik ook interessant vind, is... ik moest erg denken aan Los Angeles Notebook van Joan Didion. Joan Didion is ook een grote inspiratie voor Bret Easton Ellis.
Ja, wat mij nu opviel wat dat betreft trouwens, ik heb hier een... uitgave. En er staat een foto van hem op de achterkant. En er staat er autofotograaf Quintana Ruth Dunn. En dat is de dochter van Joan Didion. Ja.
Weilende dochter.
Ja, de vroege overleden dochter.
Maar ik moest denken aan Los Angeles Notebook. Omdat daar staat dit in over de Santa Ana. De wind die af en toe waait in Los Angeles. To live with the Santa Ana is to accept, consciously or unconsciously, a deeply mechanistic view of human behavior. En dan beschrijft ze in je essay over de Santa Ana, is dat... Los Angeles zo gebukt gaat onder de weersomstandigheden... dat eigenlijk elk menselijk gedrag, dat is ook... zij beschrijft dat echt als evil. Dus al die moorden die dan plaatsvinden in Los Angeles... die allemaal te wijten zijn aan het extreme weer. En dat zit ook heel erg in deze roman, denk ik. Hij heeft het hele tijd over de zon als een oranje monster... en als iets dat verschroeit. Er is op een gegeven moment echt een soort... bijbelse regen die hele huizen mee de zee inneemt.
Ja, maar hij heeft ook de helft van die scènes... en dat heeft hij wel echt één op één van Didion afgekeken. Zegt hij, before I left, the woman had her throat slit... and was thrown from a moving car in Venice. A series of fires raged out of control in Chatsworth... the work of an arsonist. A man in Encino killed his wife and 2 children. 4 teenagers, none of them who I knew, died in a car accident on Pacific Coast Highway. Dus de hele tijd heeft er van die opsommingen van... ja, alsof het soort van dit soort geweld of dit soort rampen... aan de orde van de dag zijn. Maar in
wacht
Los
eens
Angeles.
Even. Dus, maar die natuur die jij dus zo net beschrijft, Charlotte, of daarbij citeert, dat is eigenlijk dus meer een totaal destructieve natuur.
Ja.
Ja, heb je eigenlijk dat element.
Dat zegt Joan Didion zegt ook. The city burning is Los Angeles' deepest image of itself. Dus in de verbeelding van Los Angeles zit altijd soort van die angst voor het weer. Er wordt ook ergens in Less Than Zero wordt een man beschreven die zichzelf begraaft in zijn achtertuin omdat het zo heet is. Omdat hij zo wil ontsnappen aan de hitte, zeg maar. En het eindigt ook met de laatste alinea gaat geloof ik ook over de hitte en daaraan ontsnappen en dus teruggaan naar zijn universiteit.
Ja.
Het is niet om te zeggen dat de personages in Less Than Zero zeg maar niet allemaal zelf dit aan het doen zijn, zichzelf dit aan het doen zijn aan elkaar. Maar ik vond wel interessant wat zij zegt over dat het geweld en de onvoorspelbaarheid van Los Angeles, dat die soort van voortkomen uit de geweld en onvoorspelbaarheid van het weer.
Mm-hmm. Wat ook, als je dan zo met betrekking tot die personages, het kan ook een smoes zijn om een bepaald soort verantwoordelijkheid als van the weather made me do it.
Ja, nou ja, dat is dat deeply mechanistic view of human behavior. Van ja, ze kunnen gewoon niet anders, want Los Angeles is nou eenmaal zo.
Vol des verderfs.
Ja.
Ja.
Hey, konden jullie je voorstellen dat dit tieners zijn?
In de tijd? Ja, een beetje, maar ik kom uit Twente. Ja, ja, sorry.
Wat waar ik gewoon heel erg om moest lachen dat ik het las. Dan moet ik natuurlijk wel eventjes praten. Gewoon zo als een hoofdstuk begon, dan begin dan zo. Rip calls me up and tells me we should meet at La Scala Boutique. Have a little lunch. A little chopped salad. Discuss a little business. Gewoon, als je kijkt, die boeken, ze zijn niet alleen een nachtclub. Ze gaan ook de hele tijd lunchen met elkaar.
Ja, maar
ik heb gewoon tot mijn 28e gewoon een boterham met chocopasta gegeven. En deze gasten zijn de hele tijd gewoon op weg naar lunchrooms om heel uitgebreid te lunchen met elkaar.
Ja, maar dat zit ook in The Secret History. Ik denk dat wij gewoon onderschatten hoe anders je leven is als je echt met geld opgroeit. Of zo.
Ja, dat je,
en met niemand die thuis is ooit om met je te eten. Ook, trouwens.
Ja, dat zit er ook in.
Hij komt thuis van de universiteit en het eerste wat hij ziet is een leeg huis. Zijn familie is allemaal ergens anders.
Hij gaat volgens mij één keer met zijn vader ergens lunchen en die is dan alleen maar met zijn Ferrari bezig.
Ja,
en zijn vader draagt opeens een cowboyhoed. Ja. Mooi, nou, hij is heel, van midlife.
Heel dankbaar dat hij die cowboyhoed niet aandoet binnen. Ja. Wat interessant is aan de ouderfiguren in dit boek, las ik een super interessant essay over, is dat de echte ouderfiguren, die worden allemaal kinderen, zeg maar, er wordt de hele tijd onder deze 18-jarigen gezegd van weet jij eigenlijk waar je ouders op dit moment zijn of zo? Komen ze wel thuis met kerst?
Ja.
En dan zo van, ja, ik las in Variety dat mijn moeder nu op een Hawaii zit met haar producer. Dus de ouders worden, het wordt omgedraaid, zeg maar. En dat andere mensen dan in die lege ouderposities komen, de oudere dealers, de pooiers, en die presenteren zichzelf ook echt als papa-figuren, zeg maar. En een soort vervormde versie van ouders vormen voor deze tieners. Waar hadden we het ook weer over?
Maar als ik hem terug mag pakken op het, want dat vond ik wel interessant, hè, over dat ze de hele tijd aan lunches zijn met elkaar. Dat doen wij in Twente ook maar gewoon bij elkaar thuis, hoor. Weet je, wat besparen
op. Ja, ja.
Maar weet je, zeker, ik weet nog wel dat er een tijd was dat ik en al mijn vrienden waren van de middelbare school van, we gingen eerst even werken. Weet je, dan werkte je 4 dagen in de week in de intratuin of in mijn geval op de begraafplaats. En dan had je 1 dag in de week vrij en dan ging je gewoon je geld uitgeven, weet je wel. Ja. En zij deden dat aan drugs en ik deed het aan cola. En we lunchten ook. We gingen ook uit eten met elkaar. En dat was gewoon heel bizar als je 17 jaar was en een melkman, dat je in een restaurant ging zitten en dat mensen beleefd tegen je moesten, nu je met u moesten aanspreken. Ja. Maar tegelijkertijd organiseerden wij ook die etentjes en die lunches met elkaar, omdat we geen idee hadden wat we met onze tijd anders aan moesten. En dan had je een taakje. Want op een gegeven moment, wij zijn ook eigenlijk mensen vanaf de Tweede Wereldoorlog, zijn mensen met een overschot aan mogelijkheden. Niet alleen qua wat je kan worden zogenaamd volgens het maakbaarheidsideaal, maar natuurlijk ook wat je met je geweten, wat je met je tijd aan kan. Weet je wel, we hebben niet meer zingeving vanuit een kerk, althans veel mensen hebben dat niet meer. Dat is mijn paradepaadje in deze podcast, maar dat is gewoon een groot probleem, lieve luisteraars. En dan heb je een teveel aan vrijheden en je accepteert eigenlijk geen mentors, want daar ben je te eigen gereid voor.
Ja.
Wat ga je dan doen? Dan ga je totaal Kardashian en dan ga je chic lunchen. Dan ga je bling empire en dan maak je een ding van de high tea.
Ja, behalve dat de tiener die jij beschrijft, die jij dan vroeger was, vond dat mooi. Of soort van, hè, had nog iets om naar te streven. Deze mensen die zijn zo doodgegooid met kaviaar dat het ze gewoon niet meer interesseert.
Jongens, ik weet nog dat er in Heergewaard een bakkerij Bart werd geopend.
Ach, juist.
En dan gingen we met school natuurlijk. Toen had ik een broodje ossworst gehaald. Nou, dat was, ik weet nog dat ik dat in mijn handen had.
Was dat je eerste broodje
en ik, ja, dat was echt mijn eerste broodje ossworst. En ik echt dacht van, mijn god, dit is gewoon...
Je bent de cosmopoliet.
Dit is nu echt, dit is het leven. Dit is de 21ste eeuw.
Maar om dan even de Bret Easton Ellis vraag erachter aan te stellen. Wanneer werd je blasé over dit broodje ossenworst?
Oh, goede vraag.
Want de halfwaarde tijd van een broodje ossenworst verraadt ook iets over sociale klasse.
Ja, ja, ja. Nou, ik weet niet. Ik ben nog steeds altijd wel dat ik denk, ossenworst. Hmm.
Ja, het is ook gewoon een delicatesse.
Ja, oké, okay, middenklasse milieu.
Maar wat ik trouwens ook nog wel grappig vind in het boek, maar dat is ook... Kijk, Bret Easton Ellis heeft nu net een nieuw boek uit. Het heet Scherf in het Nederlands, The Shards, in het Engels. En dat ben ik nu aan het lezen omdat ik hem moet interviewen straks. En,
mag interviewen, ja.
Sorry, dat ik hem mag interviewen
over straks
gesproken. In het Jones Adam Institute. En
hij is meer blasé hierover dan over een broodje ossenworst.
Ja, ossenworst met ossenworst, joh. Ik ben nog steeds... En dat is dat de shards, de scherven, is een soort van verdraaide autofictie. Dus het gaat een soort van nep-memoires lijken het te zijn. Het gaat over Brad, die 19 is, in Los Angeles woont en en passant met allerlei vrienden omgaat. Vooral met jongens bezig is. Ook wel een vriendinnetje heeft, maar eigenlijk een seksrelatie heeft. Met twee klasgenoten van hem. En en passant werkt hij dus inderdaad aan een boek dat heel erg op Les Zero lijkt. Dus het is een soort boek, een soort memoires over hoe hij dit boek heeft geschreven. Er zit ook een fictionele laag in over uiteraard een seriemoordenaar. En eigenlijk zit voor het eerst in een boek dat hij heel nadrukkelijk durft te schrijven over zijn homoseksualiteit. In al zijn andere boeken waren zijn personages altijd een beetje biseksueel. Op zo'n manier dat het niks leek uit te maken, seks überhaupt. Bret Easton Ellis zelf heeft er altijd heel een beetje schimmig over gedaan. Als aan hem werd gevraagd van, ben je homo of ben je hetero? En nou, zei hij altijd dat het hem niet uitmaakte, dat hij geen naam wilde geven. Nou, op zich allemaal prima natuurlijk. En hij vertelt dus, in dat boek beschrijft hij ook, dat hij eigenlijk gewoon toen al heel erg gay was. Maar dat niet durfde te... gewoon niet durfde te uiten, niet bekend wilde te maken. En dat voor hem Lesson Zero ook daar een uiting van is. Dat ging voor hem zo over het wegstoppen van zijn gevoelens. Dat hij eigenlijk bij zo'n nihilistisch beeld uitkwam.
Dat vind ik zo interessant. Want en ik had dat nooit zo gelezen. Als
nee, ik had het ook nooit zo gelezen. Maar omdat ik het nu ging herlezen met dit in mijn achterhoofd. Kijk, Clay in Lesson Zero gaat met meisjes naar bed. Maar hij gaat ook met jongens naar bed. Het lijkt hem allemaal niks uit te maken. Maar het viel me bijvoorbeeld wel op dat Bret Easton Ellis de hele tijd het uiterlijk van de jongens wel beschrijft.
We weten van geen één meisje
van geen één meisje. En van de jongens de hele tijd van, ze zijn zo bruin en ze zijn zo gespierd. En wat is haar haar blond en zo. En bij die meisjes is het een soort van een schim.
Mijn hart breekt wel even als je dus deze extra kennis hebt.
Ja, zeker. Echt
genoeg doet dat heel veel.
Want die detachment die je... voelen. Ik heb het met mijn vriendin die uit de kast komen daar ook wel eens over gehad. Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Maar ik dacht dat dat een stijlfiguur was. Vooral omdat Brad, of ik bedoel Clay, die voelt zelf maar op één moment een soort oprechte erotiek. En dat is als hij net een coyote heeft doodgereden. Ja. En dan gaat hij met grote opwinding bestijgt hij dan zijn vriendin. Dat is de enige keer.
Bestijgt zijn vriendin? Jij bent echt de enige die dat zo zou zeggen.
Zo ervaar ik dat. En er is zo'n ander moment dat soort van de personages echt seksueel opgewonden zijn. En dat is als ze die snufffilm aan het kijken zijn. Waar echt op gruwelijke wijze iemand wordt vermoord. En dus ik dacht van, oké, het gaat wel over seksualiteit, maar het gaat over het complete afstompen door middel van pornografie en MTV. En nu kan niemand meer seksuele gevoelens hebben
dus
voor...
Dus het gaat om het excess in plaats van intimiteit.
Ja, en nu ik dit hoor, denk ik, het is anders.
Opeens geeft het een andere insteek in het boek.
Ja, maar ik vind het ook ergens... Ik vind het zo generatievast of zo... dat hij in alle eerste interviews over zijn seksualiteit dan zo was van... Oh, maakt het uit, jongens. We plakken er geen labels op. Ja. Het is zo van een andere tijd dan wij nu over
seksualiteit
denken. Maar
sowieso is het wel op een gekke manier van andere tijd... dat de hele tijd naar hippie muziek aan het luisteren is. En dan denk je echt, je bent gewoon naar de Eagles aan het luisteren.
Golden oldies. Ja.
Ik zie dat Merel zich een beetje begint te verroeren.
Ja,
non-verbaal begint ze heel aanwezig te worden.
Hi. Ja, dan wordt ze al 2 meter lang.
Ja, dan wordt ze opeens...
Nog langer.
Ja.
Ja, jongens. De eerste vragen van 2023.
Ongelooflijk.
Het moment is daar. We hebben een vraag van Hiske.
En
zou het Hiske verspillen? Gaat het over eten?
Het is niet Hiskevee. Oh. Nee, het gaat niet over eten. Wel over boeken. En de vraag gaat als volgt.
Recent las ik in het kader van de leesclub die Hiske nu heeft, waarin ze klassiekers uit de literatuur leest, achter elkaar de romans Americana van Chimamanda Ngozi Adichie en Things Fall Apart van Chinua Achebe. Dat leverde een heel interessante literaire reis op, kan ik wel zeggen. Beide schrijvers komen uit Nigeria. Het boek van de mannelijke schrijver Achebe dateert echter van 1958 en wordt nog steeds veel gelezen. Een echte klassieker dus, vraagteken. Terwijl Americana het licht zag in 2013 en is geschreven door een vrouw. De werelden die zij beschrijven liggen oneindig ver uit elkaar en toch is de verwantschap voelbaar. Ik heb van beide boeken ontzettend genoten en ben dan ook heel blij dat wij met onze leesgroep deze weg in zijn geslagen. Zeer verrijkend. Dat brengt me op een vraag. Wat is wereldliteratuur volgens jullie? Bestaat daar een definitie van? En is het onderscheid tussen zogenaamde wereldliteratuur en andere literatuur, want wat voor literatuur is dat dan als het geen wereldliteratuur is, niet ontzettend koloniaal? Ik ben erg benieuwd naar jullie visie hierop. Groeten van een luisterfan, Hiske.
Nou, Hiske, hey, dankjewel voor je vraag. Joost, ik kaats ze meteen door naar jou, want jij hebt hier wel een mening over, geloof ik.
Ja, dat is zo grappig, hè? Dat is zo'n rare term, wereldliteratuur.
Is als wereldmuziek.
Ja, ik bedoel, volgens mij is die term wereldmuziek ook
is
afgeschaft.
Gecanceld, ja.
Want het is gewoon muziek.
Ja.
En,
maar dan niet westers.
Ja, nee, maar die term is dus heel westers-centrisch. Het idee dat
impliceert.
Het impliceert dat
de muziek.
Ja, of dat de literatuur zich in het Westen afspeelt. En de literatuur die zich erbuiten afspeelt is een soort van periferie.
Ik vind het wel interessant dat ze Adichie en Achebe als twee voorbeelden geeft. Want dat zijn wel twee mensen die soort van in de westerse traditie romans
hebben
geschreven.
Nou ja, ik bedoel, Things Fall Apart.
Het is natuurlijk wel de Afrikaanse diaspora, maar Adichie is Amerikaanse.
Ja,
en Achebe die is op een Engelse kostschool opgeleid.
Things Fall Apart, die titel alleen al is een verwijzing naar The Second Coming, het gedicht van Yeats.
Zo leuk dat je dat weet, Joost.
Ja, Center Cannot Hold.
Ja, dat is toch een heel bekend gedicht,
jongens. Ja,
Center
zo.
Cannot Hold. The Falcon Cannot Hear the Falconer.
Jongens, nu hoeven jullie niet naar mijn nieuwe podcast te luisteren. Poëzie vandaag.
Het is ook precies het enige gedicht dat ik ken ongeveer dit.
Ja.
Nee, goed, dat betekent dus, niet dus, dat het...
maar ik bedoel dus eigenlijk dat literatuur... Ja, god, het klinkt wel zo
meteen,
cliché. Maar
het laat al meteen zien hoe moeilijk het is om de literatuur in te delen in wereldliteratuur en wat dan het tegenovergestelde daarvan zou zijn.
Allemaal heel verbonden is met elkaar.
Ja, de Afrikaanse diaspora schrijft voor een groot deel in het Engels. Dat komt door het koloniale verleden. Maar ook door waar nu een heleboel mensen terecht zijn gekomen, namelijk in Amerika. Dat maakt niet dat dan per se Amerikaanse literatuur is of Afrikaanse literatuur.
Nee, maar bijvoorbeeld omgekeerd kan je ook denken. Ik denk dat voor heel veel bijvoorbeeld Amerikanen en Engelsen en zo, als die zo'n boeklezers van Marieke Lucas Reineveld, dat zich in een dorpje in Nederland afspeelt, dat vinden zij een soort wereldliteratuur.
Exotisch.
Want dat vinden ze exotisch. Want dat speelt zich... Ik bedoel, al woon je in New York, dan is iets dat zich afspeelt in een klein dorpje in Nederland. Dan denk je, wat een bijzondere, rare plek.
Voor mij ook al exotisch.
Dus die hele term wereldliteratuur, dat is alleen afhankelijk van je standpunt.
Ja. En de mensen die zouden zeggen dat verhalen zoals Van den Vos Reinaarde of Anansi de Spin, zou dat geen wereldliteratuur zijn?
Ik denk, hoe meer we het erover hebben, hoe minder ik begrijp wat wereldliteratuur is. Als ik dacht van, oké, het verhoudt zich tot literatuur zoals wereldmuziek zich tot muziek verhoudt, dan is het natuurlijk een soort onzin term.
Ja. Maar ja, het grappige is, kijk, je moet dan altijd zeggen, kijk, dat Europa heeft een literaire traditie die heel erg op zichzelf gericht is. Ook een heel redelijk exclusieve literaire traditie in de zin dat bij ons heeft het boek altijd bovenaan de voedselketen gestaan, de culturele voedselketen. In andere gebieden van de wereld was dat veel minder zo. Die hebben meer een orale traditie of meer een theatertraditie.
Ja. Maar
of een andere cultuur. Ja, hebben meer een poëzie traditie.
Moet ik wel best zeggen, Joost, dat poëzie tot aan 1800 in Nederland ook boven.
Ja, tuurlijk. Ja, ja.
Belangrijk feit. Dus, waar wij ook weer naartoe
goed
gaan.
Om te weten.
Ja. Fun fact, even tussendoor. Ik heb even de definitie van wereldliteratuur opgezocht.
Oh.
En Wikipedia zegt...
Fijne journalist.
Zegt, ik ben goed bezig hoor. Wereldliteratuur is een term die door de 19e-eeuwse Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe is bedacht om literaire werken aan te duiden die erin zijn geslaagd om de eigen nationale en taalkundige grenzen te overstijgen.
Dus universele literatuur.
Ja,
ja, maar Wolfgang. Zo wordt die term volgens mij weinig gebruikt. Maar zoals Goethe dan zegt, is het dan meer de universele literatuur.
Oh, maar misschien bedoelde onze briefschrijver ook dat wel. Gewoon boeken die de grenzen overstijgen.
Nee, want ze hadden specifiek, over de koloniale...
Ja, oké. Maar dat zijn toch in feite dan boeken die soort beyond grenzen zijn of zo.
Ja.
Ja, want Goethe zag het dus als een modern en nieuw fenomeen. Weltliteratuur. Als gevolg van het feit dat de literaire markt internationaal werd. Ja, met een verhoogde circulatie van teksten uit andere talen.
Dat was namelijk helemaal niet vanzelfsprekend in die tijd. Het was echt een gesloten systeem. Ik ben dus nu bezig met het schrijven van een boek over... Dat heeft van een reden dat ik me ook niet goed weer heb heringelezen voor deze podcast. Met een boek over Herman Gorter. En, en daarvoor heb ik me ook verliefd in zijn vader... Simon, die een soort van briljante man was, briljant dichte literatuurbeschouwer. En hij schreef, op een gegeven moment ging hij met zijn gezin, hij had tuberculose, zoals elke zichzelf wat respecterende letterkundige in die tijd. En toen is hij met zijn gezin
dat
ergens...
Dat hoorde er wel echt bij, hè?
Ja, dat hoorde erbij.
Een soort van ergens... HPV van...
ja. Dat is ook meer van jullie tijd, hoor, HPV.
Toen is hij ergens in de jaren 60 van de 19e eeuw, is hij een tijdje met zijn gezin in Frankrijk gewoond, in Parijs aangedaan, Bordeaux, omdat het beter was voor zijn longen. Nou, toen was hij aangesterd. Toen ging hij terug in Nederland. Dom plan. Hartstikke dood. Maar voor hij dood ging, heeft hij een boek geschreven over zijn tijd in Frankrijk. Dat werd een bestseller in Nederland. Want iedereen wilde weten hoe het daar in het mysterieuze, exotische Frankrijk was. Het was alsof je over de planeet Mars schreef in die tijd. Ja. Dus ik kan me wel indenken dat Goethe in die tijd gewoon heel erg onder de indruk was van boeken die de eigen cultuur overstegen.
Ja. Nou ja, en kijk, het stomme is met literatuur is natuurlijk dat je een goed boek voor je gevoel altijd overstijgend is. En of je nou een boek leest over iemand in de Gulag-archipel, of je leest iemand als Achebe die in onafhankelijk Nigeria leeft. Ik bedoel dat je als lezer het leest en mee kunt gaan in dat verhaal. Waar je ter wereld dat boek ook leest. Ik bedoel, dat is dat universele wat je natuurlijk altijd zoekt. Ook
ja, maar ligt dat niet ook? Je weet nooit zeker of je aansluit op die cultuur als je het leest. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met boeken uit de middeleeuwen. De middeleeuwse mensen verschilden echt van dag en nacht met de moderne mensen. Toch zeggen mensen van, we kennen ons erin. En ik heb wel eens bijles gegeven. Ik heb zelf een bachelor in middel-Nederlandse literatuur. Dat mensen met duidingen kwamen die totaal anachronistisch waren. Je hebt er geen snars van gegeven. Dus in hoeverre is het dan maar de vraag, is het overstijgend?
Oké, ja, dus dan zou een boek dat dan onder wereldliteratuur valt, zou dan een boek zijn dat... zich op zichzelf al dit soort dingen overstijgt. Dus niet alleen van het kan gelezen worden door iedereen, maar het kan ook echt begrepen worden door iedereen of zo.
Ja. Weet je, zullen we het gewoon ophouden, lieve mensen, dat er gewoon literatuur bestaat.
Ja.
De gewoon afschrijven.
We leven op de wereld en er is literatuur.
Nou, maar ik ben blij om te horen dat Hiske en haar boekenclub van verder kijken dan
superleuk,
dan de kanon die wij gewend zijn of zo. Dat is alleen maar aan te moedigen.
Ja. Zeker.
Kudos, Hiske. Hadden we nog een vraag?
Ik heb nog een vraag van Petra.
Hi, Petra.
En Petra die heeft vorig jaar haar voet gebroken.
Oh fuck.
Heel sad.
En, wat is er gebeurd?
Dat weet ik eigenlijk
niet. Jammer. Het is altijd zo'n leuk verhaal. Tenminste, het kan
nou, of niet.
Nee.
Ja, of niet.
Ik denk niet dat het een heel leuk verhaal is.
Toen mijn nieuwe laptop kapot viel op mijn voet.
Ja, was dat geen leuk verhaal.
Geen leuk verhaal. Mm. Ja.
Maar Petra gaf aan dat ze toen ze thuis zat met haar gebroken voet, dus dacht, oh, nu heb ik veel meer tijd en zin om te lezen. Dus nu ga ik allemaal boeken lezen. Maar ze kwam erachter dat er concentratie op dat moment veel minder was. En dat ze dus liever een podcast ging luisteren. Puntje, Boek FM. ze vraagt dus eigenlijk, als je zo'n periode hebt van mindere concentratie, moet je daarna, als je weer wil beginnen met lezen, weer met bepaalde boeken beginnen? Of maakt dat niet uit? En kun je gewoon meteen Dostojevski oppakken, bij wijze van spreken. En ze vraagt, hebben jullie goede boeken / leestips voor als je in zo'n periode zit van mindere concentratie?
We hadden het hierover en we waren tot de conclusie gekomen dat Charlotte daar een heel goede tip voor had.
Oh, kijk. Ja, mijn tip hiervoor is herlezen. Tenminste, dit doe ik altijd. Jij bent net ziek geweest. Jij bent ook toen dingen gaan lezen die je niet voor het eerst las, neem ik aan.
Was je ziek?
Ja, ik was een beetje griepig.
Oh.
Ja.
Ik merk dat jullie hem nooit iets over zijn privéleven vragen.
Nee, ja.
Ik daarentegen.
Maar jij googelt hem vooral.
Voor ik ben altijd Joost aan het googelen.
Die Google alert van jou die al gezegd. Het viel wel mee, Merel. Je hoeft niet helemaal bezorgd naar hem te kijken. Ik was een beetje snotterig.
Oh.
Ja, er zat niks voor.
Toen ben jij ook niet allemaal nieuwe dingen gaan lezen, toch?
Ja, ik was gewoon 2 dagen thuis. Het is niet zo dat ik hield nu voorkomen alsof ik in een sanatorium echt, in Zwitserland.
Corona. Week over. Ja.
Nee, dus in mijn geval heb ik gewoon dingen gelezen die ik nog niet gelezen had. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Dat is vaak als je een vakantie begint. Dus ik ben altijd op een gegeven moment in mei begin ik al met stapels te bouwen voor mijn zomervakantie. En een van de eerste paar boeken zijn altijd gewoon boeken die je al kent en die je gelezen wil hebben.
Noem eens een boek die je wel vaker doet op vakantie.
Ja, god, ik voel me echt zo'n sukkel als ik het zeg. Maar bijvoorbeeld De Aanslag of zo.
Dat meen je niet.
Ja, of iets van die aard. Joe Speedboat laat ze lezen. Gewoon dat soort dingen. Zijn heel lekker om gewoon, je weet het verhaal ongeveer. Ja. Dus je hoeft nog niet die 100% aandachtspannen te hebben. Weet je wel, het is niet van als je aan Leven en Lot begint, weet je, dan moet je eigenlijk meteen die stamboom praat houden. Hoe alle personages ook weer zich tot elkaar verhouden. Terwijl als je Norwegian Wood oppakt of zo, ja, dat weet je wel.
Je kunt ook daardoor kun je denk ik ook je tempo weer opbouwen of ja. Zo. Dan ben je ineens weer gewend om zo'n ding.
Want wij hebben het er ook wel eens over gehad. En in die zin herken ik dit ook wel. Soms heb je van die fases dat je het ene boek net ander moeiteloos leest.
Ja, wat is
en
dat?
Soms heb je periodes dat het gewoon meer moeite kost.
Het is gewoon een kwestie van conditie of zo.
Ja, maar ook vrijwilligheid. Want ik heb wel eens dat ik voor mijn werk, ook hier voor deze podcast, ik weet nog wel een paar jaar geleden, dat was met Bob, hebben wij het oeuvre van, althans ik heb het oeuvre herlezen van Noëlle Beck. Nou, ik had daarna even nergens meer zin in. Ook niet ja. In leven hoor.
Ja.
en ik merk zelf, ik heb vorig jaar, Petra, een jaar gehad waarin ik me gewoon echt absurd slecht heb kunnen concentreren. En ik heb dat echt moeten opbouwen. Maar inderdaad, wat jij zegt, Charlotte, met vertrouwde dingen. Het is trouwens ook iets wat blijkbaar typisch is voor mensen met een zware depressie, burn-out of herstellende van... Een trauma, Joost. Want wat die mensen blijkbaar doen, is de hele tijd dezelfde film of serie opnieuw kijken. Want dat is voorspelbaar. Dus
is het niet ook gewoon... Ik denk dat dit voor sommige mensen geldt die inderdaad zoiets hebben meegemaakt. Maar in mijn geval is het vaak ook gewoon intellectuele luiheid. Ik hoef even niet over iets moeilijks na te denken.
Ja, maar heb je ook
stop.
Niet...
Wat herkijk je dan de hele tijd? Wat is jouw grijs gedraaide prent?
De serie die ik altijd opnieuw kijk?
Ja?
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Glee.
Ach, wat ontzettend leuk. Echt in alle seizoenen?
Ja.
Dan gaan we een keer over praten. En jij, Joost?
Oh, jij moet over de Cleave look moeten we dan hebben. Ja. Nou, jij zijn wel meer dingen. Maar bijvoorbeeld... ik voel me wel echt zo'n man nu. Maar bijvoorbeeld Band of Brothers.
Oh ja, dat heb je fout.
Ik kan echt die laatste aflevering... Ga je alleen maar janken. Maar het is soms ook dat het heel bevredigend is. Ik heb vaak het gevoel dat als je al weet wat het verhaal is... je ook beter kunt inleven in het verhaal. Dus het is ook vaak dat je er emotioneel veel beter bij klikt.
Ja.
Als je gewoon opnieuw opnieuw gaat kijken naar Good Will Hunting, weet je wel, je zit gewoon de hele tijd wachten en zegt it's not your fault. Weet je, je lichaam gaat er al helemaal naartoe, dus dan is het zoveel makkelijker om die ontlading te krijgen.
Ja, maar je ziet opeens ook, ik vind het wel leuk, sommige dingen ga je ook uitvlooien. Want je ziet bijvoorbeeld, ik heb Blackadder 20.000 keer gekeken. En op een gegeven moment ga je kijken wat die bijfiguren eigenlijk allemaal non-verbaal... Ken je dat, Charlotte Rowan Atkinson?
Ja. Zo Blackadder, ja.
Dan heb je op een gegeven moment, wat doen die bijfiguren non-verbaal allemaal? Dat is echt hilarisch.
Ja, en wat ik bijvoorbeeld heb, laatst heb ik... Girls, een paar aantal afleveringen opnieuw zitten kijken.
Wow.
En ik heb Mad Men heb ik ook best vaak opnieuw gekeken.
Ja, ik ook.
En dat wordt bijvoorbeeld steeds grappiger als je het ziet.
Yeah.
Omdat je gewoon die personages kent. En je snapt gewoon hoe hun emotionele huishouden in elkaar zit.
Ik heb dat met Fleabag en die zus. Die je steeds beter echt totaal fluitketel ziet gaan als Fleabag de kamer alleen al binnenkomt.
Maar kijk, het korte antwoord is denk ik... Een boek waar je gewoon, omdat je het al gelezen hebt, zeker van weet dat je ervan zult genieten. Dat is wat je moet oppakken als je je even niet zo sterk voelt als lezer.
Ja. Mooi.
Zullen we het dan nog eventjes hebben over...
We zijn nu toch met vraag bij zijn. Heb ik een vraag voor de luisteraar?
Oh, tuurlijk. Onze prijsvraag.
De prijsvraag. 30 januari, dat is volgende week, maandag.
Aanstaande maandag als
aanstaande maandag, inderdaad. Is Brett Easton als gast bij het John Adams Instituut. En van het John Adams Instituut mag ik 2 kaartjes weggeven. Komt allen. Maar jullie kunnen niet allemaal kunnen, want het is ongeveer uitverkocht. En we mogen alleen deze 2 kaartjes weggeven. En die kan jij winnen. En we zijn heel slecht in prijsvragen bedenken. Daar zijn we echt gewoon al weken over aan het appen. En waar we
hebben
nu
ook een prijsvraag bedacht over bedenken van die prijsvraag. Ja, zo diep zijn we gezonken.
De prijsvraag zou eigenlijk moeten zijn, wat zou een goede prijsvraag zijn?
Nou, even de context. In het boek, in Lesson Zero...
Oh, jongens, Charlotte wil de context.
Ik vind het heel belangrijk dat er context is. In Lesson Zero gaan ze heten naar nachtclubs met een soort van slap symbolische namen bedacht door 16-jarige Bret Easton Ellis. Zoals de Nowhere Club, Lens End en The Edge.
Maar ik bedoel, ik vind het wel lief dat je nu zegt van het zijn door 16-jarige Bret Easton Ellis. Maar zo heet de echte clubs toch ook gewoon?
Wat is dan bijvoorbeeld een club waar jij wel
eens Escape. Ik bedoel, dat is toch ook
ja,
zo'n soort
dat is wel
naam?
Waar.
En ja. In Heerlijk, of wij gingen in Schagen, gingen we naar The Furnace. Zo, ja, dat is wel...
Oh my god, ik ging naar Café De Stam in Almelo. Echt, seriously?
We hadden in Heerlijk hadden we ook een stam.
Echt waar? Ja. Hadden ook, we hadden ook discotheek Lucky.
Oh, Lucky.
Oh, ik zit te denken dat niks is natuurlijk ook gewoon niks. Of zo, daar ging ik dan heen.
Maar stel je vraag maar, Charlotte.
Nou ja, in ieder geval, wij vinden dat het kan niet flauw genoeg als het namen van nachtclubs betreft. Maar we waren benieuwd, als je nou nog een naam van een nachtclub zou bedenken. In het kader van Less Than Zero of in het kader van je eigen leven. Je mag er een beetje uitleg bij geven. Wat is nou een naam, echt een goede naam voor een nachtclub?
Mag ik er even één doen?
Nou, bijvoorbeeld.
Soa Poli.
En misschien ook waar.
Mijn nachtclub zou heten, denk ik, De Fascist. Van hey, zullen we vanavond gaan dansen bij De Fascist?
Ja, leuk. Okay, nou jongens, doe een voorstel.
Ja, en mail het naar boekenfm@dasmag.nl. En leg ons uit wat voor jou de ideale nachtclub is en hoe die heet.
En waar die zich bevindt.
Ja.
Bijvoorbeeld in Schagen.
In Schagen, ja.
En dan hebben jullie een kans om Bret Easton Ellis te zien in het live. En nog veel belangrijker, Joost de Vries.
Ja,
en nog veel belangrijker, ik ben daar namelijk ook.
Oh my god.
Ik verzorg de boekverkoop bij in het John Adams Instituut. Ja. Dus
en ze zit bij de wc met zo'n schoteltje.
Ja. Nou jongens, ik ben wel serieus bang trouwens dat ik niet in de zaal mag zijn. Als jij je optreden doet.
Ik heb het doorgegeven aan John Adams Instituut.
Dat
je niet in de zaal mag zitten inderdaad.
En Joost, tot wanneer kunnen ze insturen?
Oh, dat is wel belangrijk, want wij komen de 25e online.
Ja.
En het is natuurlijk de 30e al. Dus laten we zeggen dat je tot zaterdag de 28e kunt insturen.
Ja.
Tot en met zaterdag.
De nacht van zaterdag op zondag.
Ja, en zondag dan kiezen we de winnaar.
Sluiten de hekken.
Ja, oké.
Je weet het dus helaas ook pas echt de dag van tevoren of je gaat.
Ja.
Maar hou hem vrij.
Ja, zat te denken, moet ik verkleed gaan als Patrick Bateman? Dus gewoon in zo'n Wall Street uniform met gewoon zo'n jaren negentig krijtsepak aan. En allemaal bloedvlekken over mezelf heen. Zou dat een leuke...
Ik weet niet of dat subtiel genoeg
niet subtiel,
is.
Misschien
moet je alleen je Wayfarer opdoen.
Ja, oké. Okay, ja.
Dat is de zonnebril die...
Gewoon alleen maar zo naar de grond kijken.
Die iedereen op heeft.
Whatever zeggen.
Oké, okay, even terug naar boek, jongens. Laten we het even hebben. Vonden jullie het goed? Vonden jullie het slecht? Of vonden jullie het less than zero? Wat vonden wij ervan?
Je zit ze al een uur op, hè? Dat zie je aan hun gezicht.
Glinder.
Ja. Het grappige is, het is verfilmd.
Ik heb alleen de trailer gezien.
Ja,
maar...
het is in jaren 80 is het verfilmd met Robert Downey Jr., die dan een 18-jarige speelt, terwijl hij er gewoon uitziet als 50.
Ja, echt? Ze hebben hem niet eens even geschoren.
Dawson Creek met Dawson.
Ja. Nou, hij hoort die Julian te spelen, die een soort elfachtig...
Ja.
Timothée Chalamet gespeeld moeten worden.
Ja, hij zou inderdaad, hij hoort een soort complete, haarloze, gouden soort van Tinkerbell van een jongen te zijn. In plaats daarvan is hij een zwaar behaarde Robert Downey Jr.
Ja.
Oh, cool.
En die film is dus ook heel moralistisch. Ik bedoel, die film is heel van... Hey jongens, geen drugs doen, hè? Kom op. Weet je wat je niet moet doen? Drugs. Nee. Niet te hard rijden trouwens ook. Ja.
Terwijl dit hele boek gaat over...
En die
2 gram kooksnuiven en dan heel hard rijden.
Ja, en die trailer, als je die ook gezien hebt... er zit echt zo'n fragment in dat Blair dan met Julian en Clay zit. En van, ja, we zijn weer samen met z'n drieën. We zijn goede vrienden.
With my best friend.
Ja, heel pijnlijk.
Wel, Clay zou echt liever... doodgevonden worden dan ooit iemand zijn best friend noemen.
Ja.
Ze heeft iemand het boek niet goed gelezen.
Maar vond jij dat moralisme ook ergens in het boek zitten?
Vond ik het moralisme in het boek zitten? Nou ja.
Ik ben helemaal Frans van Dunschoten bij André van Duin aan het gaan deze aflevering.
Ja.
Echt, is het het afkicken van de Pepsi of zijn die vandaag extreem grappig?
New year, new me.
Ja,
ik heb voorgenomen eindelijk gewoon een keer de comic relief te zijn in de podcast.
Jullie zijn ook van jullie downers afgelopen. Ik ben zo scherp, wat is dit?
Anyway, vond ik het moralistisch? Nou ja, ik denk sowieso of zo. Want het is toch een kritiek.
Ja, het kan bijna niet anders dan...
Het is geen verheerlijking van dit wereldje.
Nee, want op een gekke manier...
Ik aan gimmick van
Joost Zwageman.
Onze eigen Zwageman.
Door geïnspireerd.
En dat was, denk ik, nog veel meer dan dit boek. Was het een verheerlijking van...
Ja, maar bij gimmick van Joost Zwageman... Wat ook op zich wel leuk is om een keer over te praten... Daar zit natuurlijk zo'n heel duidelijke laag in van... hij doet stoer, doet oppervlakkig... maar eigenlijk heeft hij gewoon een gebroken hart... omdat zijn vriendinnetje Sammy bij hem weg is. Dus bij gimmick is het heel nadrukkelijk iemand... die een soort grote mond opzet...
Ja.
Omdat hij eigenlijk een heel klein hartje heeft.
Ja, maar ik vond het in ieder geval... hij heeft niet tot in het extreem... tot in een absolute soort van gore excessen doorgetrokken... want het is ook, blijft ook maar gewoon Nederland, ja, dat niet is Los Angeles.
Ja.
En hiervan heeft hij er zo'n karikatuur van gemaakt. En hij heeft er zoveel gothic elementen ook in gestopt. Met, hè, er is op een gegeven moment een weerwolf. Grappig, niet echt natuurlijk. Ja. Maar er zijn allemaal dieren, een salamander.
Ja.
Het is een soort van de hel of zo.
Grappig, Joost en Charlotte. Want met inderdaad, nu we dit ook weten, dat het gewoon een verkapte in de kast zit roman. Dus weet je, al die Victoriaanse elementen. Het draait natuurlijk ook alleen maar om seksuele onderdrukking.
Ja.
Ja, nou gewoon misschien... echt het onderdrukken van gevoelens.
Het zit een hele roman in een nieuw kaarslicht.
Nou, het is in ieder geval, waar ik heel dankbaar om ben, is dat het niet expliciet moralistisch is. Nee. Dat is namelijk ongeveer het ergste wat er bestaat.
Nee, ja,
dus dat
ja. Ik weet nog wel hij stelde die over American Psycho, dat hij ook zei het hele boek zou mislukt zijn als je één keer een fragment heeft... Als er één keer een fragment in zit... waarin Patrick Bateman terugblikt op zijn jeugd... en geslagen wordt door zijn vader.
Ja.
Weet je mag geen verklaring geven, dan verpest je het gewoon.
Ja, dat vond ik ook eigenlijk het zwakste in deze roman... vind ik, de flashbacks naar zijn stervende oma.
Er zitten een paar van dat soort flashbacks in... dat hij ook met zijn zusjes dat hij in de tuin aan het spelen is.
En
dat...
Dan denk je echt, hebba. Ik vond jou veel leuker toen je alles al zat was. Maar dat gezegd hebbende,
we moeten afronden.
Dus ik ga het nu maar gewoon een cijfer geven.
Oké.
Okay. Voor wat het is, vind ik het gewoon een dikke 10 eigenlijk.
Oh, Charlotte.
Ja, je gaat niet de eerste aflevering van het jaar al een 10 geven.
Oh ja, kut, ik zou het beter doen.
Echt overtolerant, man.
Ongelooflijk. Nou, het gekke is, het is gewoon een heel irritant boek. Het is geen literair meesterwerk in de zin hoe het geschreven is, wat de scènes zijn. Ik bedoel, het is meer... Wat je beloont is meer het statement.
Ja, maar je lacht je ook helemaal dood, toch? Het is gewoon heel geestig.
Ja, nou ja, ik vind het ook niet heel vaak heel geestig. Ik bedoel, ik vind het een goed boek, omdat het... Ik vind dat statement heel goed, maar ik vind het niet een goed boek... dat je denkt, goh, wat is het mooi opgeschreven, wat een... originele personage. Ja, goed, maar daar gaat het ook niet om.
Nee,
het gaat ook niet om originaliteit, dat is ook het hele probleem.
Het is misschien een trucje, laten we zeggen een gimmick.
Ja.
Maar het is wel heel geslaagd of zo.
Ja.
En er zijn sindsdien nog een heleboel van dit soort dingen verschenen... die er niet aan kunnen tippen.
Dat ben ik wel met je eens.
Dus daarvoor vind ik van, geen in het genre...
Die Brad Pack boeken die er toen verschenen zijn... die allemaal gaan over snuivende fotomodellen... die je leven niet in de ogen kan kijken. Is dit eigenlijk de beste?
Ja.
Ja.
Dus jouw cijfer is...
Vandaar mijn 10.
Een 8.
Ik onthoud me even. Ik moet het daarvoor echt herlezen, jongens. Dus ik zeg het is een 9 gemiddeld. Wanneer zijn wij de volgende keer weer, Merel?
Over twee weken.
Wat gaan we doen? Mogen we het al zeggen?
Weten we het al überhaupt wat we gaan doen?
Ja, wij weten dat natuurlijk wel, maar we zeggen het.
We spoilen niks.
Dan gaan we hem afronden. Jongens, grote dank. Charlotte, mijn lieve gunsteling. Joost, mijn kalfsvlies. En Merel, grote dank. En jullie lieve luisteraar.
Ook bedankt.
Tot de volgende keer.